Swammerdam.
Goedemorgen en welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Swammerdam op Radio Salto. We hebben deze week wederom een uitzending in het teken van donkere materie. 4 weken terug maakte ik al een uitzending over donkere materie. En u kunt deze uiteraard terugluisteren via iTunes, Soundcloud of waar je het liefst je podcast luistert. Verder is hij ook terug te vinden op onze vernieuwde website www.radioswammerdam.nl. En ik merkte na de vorige uitzending eigenlijk dat ik nog lang niet was uitgepraat. Donkere materie is voor mij, althans, een enorm fascinerend fenomeen. Na de vorige uitzending bleef ik met wat vragen zitten. Zitten we bijvoorbeeld echt op het juiste spoor? Wat brengt dit onderzoek ons eventueel? En hopelijk kunnen we daar binnen deze uitzending wat meer inzicht in krijgen. Bij mij aan tafel zit vandaag Jaco de Zwart. Welkom Jaco.
Hartelijk dank.
Jaco is promovendus aan de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica aan de Universiteit van Amsterdam. En je specialiseert je in de geschiedenis en de filosofie van donkere materie. En ik was wel even benieuwd, wat heeft jou geïnspireerd om je nou precies hierin te gaan verdiepen?
Ja, het is eigenlijk wat je al noemde. Dank voor de vraag en dank dat ik hier mag zijn ook. Het is wat je al noemde, het is een heel erg fascinerend probleem. Het probleem van donkere materie. En er zijn heel veel natuurkundigen zijn op zoek naar wat is nou precies die donkere materie. En voor mij als iemand met een filosofische achtergrond ook en ook natuurkunde. Ik ging vragen stellen over waar komt het vandaan? Waar komt dat probleem vandaan? Hoe kan het nou dat wij 85% van het universum, en dat wij niet weten wat dat nou precies is? En het is zo'n fascinerend, het is niet alleen een fascinerend probleem, het is een fascinerend proces. En waarom geloven wij hierin? Dus dat is een soort van een perspectief dat ik fascinerend vind. Dat je een soort van stap terugneemt en je kijkt naar al die wetenschappen. Kijk nou hoeveel mensen op zoek zijn naar iets wat we nog nooit gezien hebben. Dat bijna per definitie niet te vinden valt. Hoe werkt dat? En het leert ons iets over wetenschap en over hoe wetenschap werkt op meer bazaal niveau. En dat vind ik ontzettend fascinerend.
En kwam dit nou meer voor dan vanuit je filosofie of vanuit je natuurkunde? Wat heb je eerst gedaan?
Ik heb het eigenlijk allebei tegelijk gestudeerd, door elkaar heen. En het is vanuit mijn natuurkundestudie dat ik me steeds meer ging afvragen over de fundamenten van natuurkunde. En dat zijn interessante vraagstukken die je kunt stellen over waarom en wat is ruimte-tijd? En wat is dat nou eigenlijk van substantie? Is dat wel een substantie? Dat zijn hele interessante, hele filosofische vragen. Maar naarmate de tijd verstreek en ik meer filosofie deed, wat ik eigenlijk hele interessante vraagstukken van, maar waarom werkt wetenschap eigenlijk? En kijk eens bijvoorbeeld het gebouw waar ik werk, in het Science Park in Amsterdam. Hoeveel mensen zitten daar? Er zit een heel groot gebouw, een ontzettend grote kubus. En daar stop je heel veel mensen in. En wat komt eruit? Nieuwe theorieën over hoe de wereld werkt. Over hoe DNA misschien zou werken. Over hoe zwaartekracht zou werken. Over wat voor sterren er zijn. En dat komt er zo uit rond. Dus dat hele proces van wetenschap is iets wat ik ontzettend fascinerend vind. En waarom dingen werken zoals ze werken. En specifiek wat ik interessant vind is nadenken over de kosmos en het universum. Want hoe krijg je alles wat er is, het totaal, op je bord? En hoe zorg je ervoor dat je dat kan begrijpen? En dan specifiek, hoe zorg je ervoor dat je erachter komt dat 85% van het universum bestaat uit iets wat we eigenlijk nog nooit gezien hebben? En hoe ga je dat dan onderzoeken?
Nou, top. Ja, daar gaan we uitgebreid over praten vandaag. Verder zit bij mij aan tafel ook nog Sikko de Knecht.
Sikko, goedemorgen.
Goedemorgen, onze columnist van vandaag. Halverwege de uitzending ongeveer ga jij een mooie column voordragen.
Nou, dat weet je nog niet, hè?
Nou, ik voel gewoon dat dit een hele mooie column gaat worden. Wil je misschien al een tipje van de sluier oplichten?
Ja, mijn column gaat over vragen.
Oké.
Okay. Wel heel toepasselijk.
Ja, zeker.
Blijkt dat toch ineens.
Ja, kwamen al heel veel vragen. We komen zo bij je terug. En tot slot heb ik nog mijn co-presentator Bouke Kok. Bouke, welkom.
Dankjewel.
Heb je er zin in vandaag?
Ja, zeker. Ja, ik ben heel benieuwd.
Oké, nou super. Jaco, je hebt een artikel gepubliceerd in Nature Astronomy, niet de minste. En in dat artikel heet How Dark Matter Became to Matter. En hierin ga je ook vooral in op de geschiedenis van donkere materie en waar bepaalde bewijzen van donkere materie vandaan komen. Dus misschien moeten we daar dan ook maar even mee beginnen. Van wat waren die eerste bewijzen voor het bestaan van donkere materie en wat vertellen die ons?
Hele goede vraag. En misschien wat hier eigenlijk gelijk al opvalt, is dat idee van bewijs. Dat is eigenlijk wat hier op het spel staat. Maar dat is misschien iets waar we het later over gaan hebben. Maar de eerste signalen waarom mensen gingen geloven in dat de donkere materie bestond, was eigenlijk al in de jaren 30. Dus dat is al heel lang geleden. En wat er in de jaren 30 in de astronomie heel erg belangrijk was, wat er gebeurde is dat Hubble, een bekende naam, die kwam met zijn roodverschuiving afstandrelatie. Dat is iets wat we nu zien. Hè, dus dat laat zien dat hoe verder de sterren zijn, hoe sneller ze van ons afbewegen. Dat heet nu de Hubble-wet. En dat is nu wat we nu in ieder geval zien als een verklaring. Of die verklaren we aan de hand van de Big Bang Theory. Het feit dat alles uit elkaar beweegt. Dat het universum expandeert. Maar ja, Hubble kwam met die wet in het begin van de jaren 30. En dat is alle sterrenstelsels die we zien van ons afbewegen. Dus mensen waren heel geïnteresseerd in de snelheid van melkwegstelsels. En het was nog niet zo lang dat we eigenlijk wisten dat ons melkwegstelsel niet de enige melkwegstelsel is. Maar dat er heel veel andere zijn. En er was een Zwitsers geboren Amerikaanse astronoom, Fritz Zwicky. Die zat in de groep van Hubble in California was dat. Een telescoop genaamd op Mount Palomar. En hij ging ook kijken naar melkwegstelsels. Sterrenstelsels die van ons afbewegen. En hij vond één iets heel erg interessants. En één specifiek ding. En dat was een cluster van melkwegstelsels. Dus dat was niet eentje die van ons afbeweegt. Maar het waren er eigenlijk een stuk van 500 bij elkaar. En mensen wisten nog niet zo goed over wat die clusters nou precies waren. Wat van dingen zijn dat nou eigenlijk? Maar hij ging dat bestuderen. En wat hij zag in die soort van 500 melkwegstelsels die van ons afbewegen, ging hij die snelheden bekijken. En dan vond hij iets heel geks. Namelijk dat ze niet allemaal ook van ons afbewegen, maar dat eigenlijk de willekeurige snelheid, je moet je eigenlijk voorstellen als een soort van thermische snelheid. Dat is dus hoe al die willekeurige snelheid van al die melkwegstelsels die door elkaar heen bewegen in die cluster, dat die heel hoog was. Zo hoog dat eigenlijk die cluster zo'n grote energie heeft, dat je eigenlijk niet kan verklaren waarom dat ding stabiel zou zijn. Waarom zouden al die melkwegstelsels bij elkaar zitten? En zijn idee was, iets wat hij opperde in de artikel, dat er misschien iets zou zijn als donkere materie. Dat er iets is dat al die melkwegstelsels bij elkaar zou houden. Want anders kun je die snelheden van die melkwegstelsels niet begrijpen. En dat is een probleem wat we nu nog steeds hebben en waar wij dus donkere materie voor gebruiken om dat te verklaren. Dat die melkwegstelsels in clusters, dat die bij elkaar gegroepeerd blijven. En dat was dan het begin van de jaren 30.
Ja, want wat ik er eigenlijk inderdaad, wat ze zagen, kon niet verklaard worden vanuit alles wat ze zagen. Dus er moest meer zijn. Al het licht wat terugkwam was niet genoeg om te verklaren waarom die bewegingen zo gingen zoals ze gingen.
Inderdaad.
En dan noem jij twee termen in je artikel die we misschien nog wat duidelijker kunnen uitleggen. Namelijk mass discrepancies en flat rotation curves.
Oh ja.
Wellicht, ik denk dat die, ja, we moeten er niet te diep op ingaan. Maar ik denk dat die wel goed zijn voor de rest. Want dat waren echt bewijzen. Wel goed voor de rest
inderdaad
van het verhaal, denk ik. Om daar nog even iets.
Dus dat is de eerste die ik net heb genoemd. We noemen de mass discrepancy of een discrepantie tussen de hoeveelheid massa die we zien.
Ja.
En de massa die nodig was om die cluster van melkwegstelsels te stabiliseren. En dat die massa die nodig was om dat te stabiliseren veel hoger was dan de massa die we eigenlijk zagen van alle melkwegstelsels die in die cluster zagen. Dus dat is die discrepantie. En inderdaad, en het was toen wat later, begin van de jaren 70 en de jaren 60. Toen kwamen we achter nog een specifieke feature van melkwegstelsels. Dus eerst kwam er een probleem in clusters van melkwegstelsels. En later, en dat was vooral met de opkomst van radioastronomie in de jaren 60. In de jaren 60 was de astronomie kwam in een hele grote bloeiperiode. En dat kwam mede dankzij bijvoorbeeld de Space Race die aan de gang was tijdens de Koude Oorlog. En waar ze achter kwamen is dat er ook iets interessants gebeurde in melkwegstelsels zelf. Dus in sterrenstelsels. En misschien voor iedereen, dat is het, een melkwegstelsel is een sterrenstelsel. En wat daar gebeurde is dat als je kijkt naar de rotatie van een melkwegstelsel, die draaien rond. En wat je zou verwachten aan de hand van klassieke Newtoniaanse ideeën over hoe een roterend systeem eruit ziet, dan verwacht je hoe verder je naar buiten gaat in zo'n melkwegstelsel. Dus als je een ster pakt die heel ver buiten het centrum van zo'n melkwegstelsel zit, dan verwacht je eigenlijk dat die snelheid heel laag is. Dat die snelheid eigenlijk steeds lager en lager en lager wordt. Van hoe verder je buiten het centrum van die melkwegstelsel zit. Maar wat vonden ze nu, in het eind van de jaren 60, begin van de jaren 70, is dat hoe verder ze uit het melkwegstelsel gingen kijken, bleef die snelheid constant. Dus die snelheid, die nam niet af. Dus eigenlijk die sterren die aan de buitenkant van die melkwegstelsels waren, die draaiden veel sneller dan hadden we verwacht. En we bleven verder en verder kijken. En dat kon met nieuwe technieken in de radioastronomie en nieuwe optische technieken, konden we steeds verder buiten het melkwegstelsel kijken. En al die objecten die we vonden, die bleven met dezelfde snelheid om het centrum van de melkweg heen razen. En dat vonden we voor heel veel verschillende melkwegstelsels. En dat was inderdaad een ander signaal wat mensen nu zien als bewijs voor donkere materie. Want hoe kun je dat verklaren, die snelheid? Dat is dus met het feit dat daar, ook daar buiten alles wat we eigenlijk zien, dus heel ver buiten de randen van zichtbare melkwegstelsels, dat daar nog een heel hoop materie zit die zorgt voor die extra zwaartekracht die dus al die objecten een extra schwoen geven en die snelheid veroorzaken.
Ja, precies, want er waren inderdaad deze twee ideeën zijn een beetje los van elkaar ontstaan, als ik het goed heb begrepen vanuit je artikel. En voor beide was op een gegeven moment wel het idee van oké, we zouden dit kunnen verklaren door massa toe te voegen. Dat hebben we eigenlijk nodig. We hebben toegevoegde massa nodig, want dan pas snappen we waarom dingen bewegen, draaien, noem maar op, zoals ze doen.
Ja.
En jij beschrijft dat eigenlijk samenkwam middels kosmologie en dat toen heel erg opkwam. Misschien kan je daar iets over vertellen, hoe dat heeft bijgedragen aan
zeker
deze bewijzen.
Nou ja, we hadden het over die discrepancy in clusters. En dit, wat ik net vertelde, wat noemen ze dan de flat rotation curve. Wat hier dus flat aan is het feit dat de snelheid niet afneemt met de afstand. Dat maakt het vlak. En wat heel interessant is, wat je hier ziet gebeuren, als je nu bijvoorbeeld een tekstboek opent, en dat vind ik heel interessant, hè, als een soort filosoof, historicus, en ik weet niet wie je vorige keer in de uitzending had, was dat Auke Pieter? Nee, was Patrick de Kowski. Ja. Nou ja, als je kijkt naar als ik een les had over donkere materie, of je slaat een tekstboek open en zeggen, nou, we weten dat donkere materie bestaat, want hier is bewijs 1 en daar is bewijs 2. Nou, dan denk je, als natuurkundige is dat prima of als genomen. Maar je gaat kijken naar die geschiedenis, je gaat kijken naar hoe dat probleem ontwikkeld heeft. En dan zie je dat niemand van die mensen die bijvoorbeeld met die vlakke rotatie komen, die flat rotation curves kwamen, die zeiden van, oh, maar dat betekent dat donkere materie moet bestaan als we dit hebben. Nou, dat was niemand. En het is heel fascinerend dat ook die twee problemen die ik noemde, in clusters en in melkwegstelsels, dat die eigenlijk nooit samen geciteerd werden. Mensen wisten eigenlijk amper van die dingen af, zeg maar. Die verschillende communities. Mensen die bezig waren met clusters, die waren heel iets anders aan het doen dan mensen die in detail de melkwegstelsels aan het bestuderen waren. En radioastronomie was heel exotisch eigenlijk in de jaren 60. En heel weinig mensen wisten eigenlijk precies wat ze daarmee konden doen. Dus je ziet eigenlijk twee hele parallelle verhalen, maar die kwamen helemaal niet bij elkaar. En terwijl we nu denken van, oh, maar dat is hetzelfde. Dat kunnen we allebei verklaren met behulp van materie die we nog nooit gezien hebben. Op schaal van melkwegstelsels en op schaal van clusters. En wat er dan gebeurde, want dat is inderdaad, dat beargumenteer ik, is dat hoe gingen we dat zien? Hoe gingen we dat nou bij elkaar? Hè? Dat 1 plus 1 is 2, zoals we dat nu. Maar ja, dat is met hindsight. En dat is belangrijk te voorkomen als historicus. Wat er gebeurde is dat mensen zich in het begin van de jaren 70, eind van de jaren 60, druk gingen maken om het universum. En dat is eigenlijk heel erg nieuw. En dat is, want de theorie van het universum en de evolutie, hoe heet die ook weer? Je weet jullie ook wel. De evolutie en het oorsprong van het universum.
De Big Bang.
De Big Bang, inderdaad. Nou, dat is iets wat pas sinds 1965 is dat gaan ontwikkelen als iets als de standaardtheorie van hoe wij nadenken over het universum. Dus dat is heel erg jong nog.
Ja.
En het was daarna pas dat mensen eigenlijk vertrouwen gingen krijgen in kosmologie als echt een wetenschap. Als een wetenschap zoals we dat empirisch kunnen onderzoeken. Het feit dat wij dingen kunnen meten aan het universum. En dat was daarvoor niet. En daar kunnen we later misschien nog over hebben. Nou, mijn argument is dat eigenlijk vanuit dat nieuwe idee van kosmologie, dat kosmologie een wetenschap is die we kunnen waarnemen, dat gebaseerd is op waarnemingen, dat mensen gingen nadenken over de massa van het universum. Wat is nou de massa van het universum? En dat was belangrijk. Waarom was dat belangrijk? Dat komt omdat de massa eigenlijk bepaalt wat het einde van het universum gaat zijn. En hoe het zich gaat ontwikkelen. Want je kunt je voorstellen, als je nadenkt over een Big Bang, en je hebt heel veel massa in het universum, en die massa dat zorgt voor zwaartekracht. En die zwaartekracht die trekt eigenlijk die expansie van het universum weer samen. Dus als je heel veel massa hebt in het universum, hè, dan zal uiteindelijk de expansie van het universum tegengehouden worden en het universum weer in elkaar krimpen. In elkaar zakken, omdat er heel veel zwaartekracht aanwezig is. En als er heel weinig massa is, zal het universum voor altijd en altijd uit elkaar blijven gaan. Dat is een heel belangrijk issue voor de kosmologen. Want wat is nou, hoe gaat het universum verder evolueren? En vanuit dat idee, het feit dat wij de massa van het universum wilden weten, begonnen mensen, kosmologen, dus eigenlijk een nieuwe groep van mensen, begonnen die twee fenomenen in clusters en in melkwegstelsels te interpreteren als het bestaan van missing matter. Dat het feit dat wij dus materie missen. Dat is inderdaad de rol van kosmologie, wat mij betreft, in het begin van de jaren 70 voor dit probleem. Dat mensen ineens die dingen die we nu voor zelfsprekend vinden, hè, het feit, oh ja, maar zo'n rotatiekromme, hè, zo'n vlakke rotatiekromme, dat laat gewoon zien dat er donkere materie moet zijn. Maar dat was helemaal niet vanzelfsprekend rond die tijd. Het was pas toen wij opnieuw gingen nadenken over hoe het universum eruit ziet, dat we dat zo gingen zien.
Ja. En waren er ook nog andere verklaringen dan donkere materie? Want je zou kunnen zeggen, nou, ja, je hebt misschien massa die je niet kunt zien, maar dat is dan gewoon massa die jij niet kunt zien, even toevallig. Maar dat hoeft niet gelijk donkere massa te zijn. Het is gelijk weer zo Star Wars Sith Lord om er weer iets dark van te maken, toch?
Ja, je moet de kracht van de Sith Lords in het begin van de jaren 70 niet onderschatten.
Nee, dat zeker weten.
Maar dat was inderdaad zo. Maar wat we niet moeten vergeten is dat het woord donkere materie eigenlijk helemaal niet zo problematisch is. Want het is natuurlijk gewoon massa die dat geen licht geeft, want het is donker. Het is de connotatie die we er nu bij hebben, dat het iets exotisch is en dat we nog niet zo goed weten wat het precies is. Maar inderdaad, in het begin van de jaren 70 dachten ze, oh, dat zijn dead stars. Mm-hmm. Het zijn dingen die we gewoon niet kunnen zien. Het zijn
niet death stars, maar nee. Death stars.
Ja, inderdaad. Misschien bedoelden ze death stars, maar dan zou ik nog een keer opnieuw naar moeten kijken. Wanneer kwam de eerste Star Wars uit? Was het ook 74? 78.
Dacht 77, 78.
78, maar ja, dat was wat later. Ja, nou ja. Maar dat is daar moet ik misschien nog een keertje naar gaan kijken.
Wellicht deels erop gebaseerd.
Ja. Geschiedkundige hier.
Nee, het waren dode sterren inderdaad. Maar ja. Wat het ook zou kunnen is dat het gas was. Want het was vrij recent dat we bijvoorbeeld het universum gingen bekijken vanuit X-rays. De röntgenstraling. En dat was eigenlijk ook weer een heel nieuw spectrum waarin ze weer nieuwe objecten gingen zien van, oh, maar er is eigenlijk daar en daar zit ook gas die dus uit die röntgenstraling zichzelf laat zien. Dus misschien zijn er nog wel dingen die we nog niet hebben gezien, maar die over een tijdje gewoon voor zich gaan spreken. Maar wat interessant is wat je noemt, is dat niet iedereen was het erover eens eigenlijk of het überhaupt nog een probleem zou zijn. Mm. Of het iets is wat zich vanzelf eigenlijk oplost of niet. Ja. We weten het gewoon niet zo goed, maar het zal zich vanzelf wel gaan oplossen.
Zien we over 30 jaar wel weer.
Ja, nou ja, maar ja. Dat is, dus ik heb een grotendeel van deze mensen geïnterviewd in 1974 is dat gebeurd waarin mensen zeiden van, oh, maar die twee verschillende problemen, die kunnen we eigenlijk oplossen met de aanwezigheid van donkere materie. En die heb ik geïnterviewd. En professor Jim Peebles, die zit in Princeton. En is met emeritaties al bijna, die zit ergens goed in de 80. En nou, het is heel bijzonder, want hij gaat nog elke dag naar zijn kantoor. En is nog steeds met deze dingen bezig. Maar hij vertelde me inderdaad precies dit. Hij zei van, ja, we kwamen hiermee. En dat was fascinerend. Het was een beetje controversieel. En, maar ja, wij dachten op een gegeven moment, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dat verder moet. Dus we pakken het volgende probleem meer. En ja, ze hadden dat even neergezet.
Precies. Ja. Die zet even opzij.
Ja, precies.
Ja, want je noemde het net al een beetje dat uitdijen ofwel misschien weer inkrimpen van de universe. Mm-hmm. En in jouw artikel beschrijf je dat ook als soort van een desire to close the universe. Dus wat ze eigenlijk heel graag wilden, is ze wilden een manier om te beschrijven ofwel te verklaren hoe dat universum zich gedraagt. Mm-hmm. En hadden die twee bewijzen. Maar ik kan me ook voorstellen, dat haalde ik ook een beetje uit je artikel, bedoel, corrigeer me als ik het niet goed heb, dat ook wel een gevaar is. Dat ze heel erg op zoek gingen naar, of dat ze heel erg het gevoel hadden dat dat moest. Dat er een manier moest zijn om dat universum te closen, ja. Zeg maar.
Ja. misschien moet ik dat nog even uitleggen inderdaad. Is dat het was niet alleen dat ze op zoek waren naar het massa van het universum. Wat ook het geval was, is dat heel veel mensen eigenlijk een vooroordeel hadden van wat voor universum we in leven. Dus die hadden eigenlijk een heel specifiek idee van hoeveel massa we in het universum willen hebben om een mooi of een goed model te krijgen van het universum. En dat was eigenlijk, en dat is een heel specifiek model, dus dat is het model dat de hoeveelheid massa precies evenveel is, dus de kracht die daardoor veroorzaakt wordt, als de kracht die veroorzaakt wordt door de expansie van het universum. Dus dat de zwaartekracht gelijk is aan de kracht van de expansie van het universum. En dat noemen ze een universum die net gesloten is. Dus dat gaat over de kromming van het universum. Dus dat is
een gesloten systeem, dus er is dan niet nog een universum naast.
Dat is niet per se de uitspraak. Dus waar het om gaat is dat zij eigenlijk ervan uitgingen dat er een specifieke hoeveelheid massa was. En dat is de kritische dichtheid, noemen ze dat. De kritische dichtheid waarin er zoveel massa is dat eigenlijk de expansie precies gebalanceerd wordt door de aantrekkingskracht van de zwaartekracht. En nou, dat was en ook de mensen die ik geïnterviewd heb en iedereen die sprak van ja, dat was gewoon het idee. Het idee was dat het universum er ongeveer zo uitzat. Dus zag, hè, dat het universum die vorm had. En dat was het model waar we naar op zoek waren. En het interessante is dat eigenlijk vanuit dat perspectief, vanuit dat idee, is die term van missing matter ontstaan. Dus waarom heb je missing matter? Omdat wat we zagen was eigenlijk maar 1% van die kritische dichtheid. Mm. En als jij een universum wil waarin we precies die kritische dichtheid hebben, hè, dan missen we een heel hoop materie. En dat is dus dat idee van missing matter is eigenlijk vanuit dat kosmologische principe of idee dat we een gesloten universum moeten hebben. En waar komt dat vandaan? Dat komt helemaal terug uit het begin van de 20e eeuw. En Einsteins eerste toepassing van zijn algemene theorie van zwaartekracht. Van relativiteitstheorie. Die hij in 1917 ging toepassen op de kosmos. Hij zei van oké, maar als ik zo'n zwaartekrachttheorie heb, dan kan ik ook kijken misschien of we daar de hele universum mee kunnen beschrijven. Maar Einstein die had hele specifieke ideeën over hoe dat eruit moest zien. Hij was heel beïnvloed door filosofen. Filosofen zoals Ernst Mach. Dat was iemand die hele belangrijke dingen had geschreven over een kritiek op Newton eigenlijk. Einstein was daardoor geïnspireerd en hij probeerde dat eigenlijk in zijn eigen werk te krijgen. En hij had ook het idee dat filosofisch het mooiste zou zijn als wij het universum gesloten zouden hebben. Dat een gesloten systeem in de zin van dat je een massa in het universum altijd in contact staat met andere massa. En dat je het niet oneindig ver van de massa's weg kan brengen. En dat had allemaal hele interessante filosofische redenen. Waar ik misschien niet over zou moeten uitweiden. Want dat wordt misschien een beetje technisch. Maar dat leefde al heel lang. Het feit dat mensen ideeën hadden over hoe de kosmos eruit zou moeten zien. Een soort van a priori principes over. En dat is het interessante. Dus ondanks het feit dat kosmologie een heel empirische wetenschap werd, bleven er hele filosofische fundamenten in de kosmologie, zelfs in de jaren 70. En nu nog steeds, en dan kunnen we het over hebben, over wat van filosofische ideeën er eigenlijk nog steeds in de kosmologie heersen. En dat die desire to close the universe, uh-huh, dat de filosofische ideeën over hoe de kosmos eruit zou moeten zien, dat is eigenlijk inderdaad waardoor wij die twee dingen bij elkaar zijn gaan zetten. Die twee dingen als bewijs zijn gaan zien voor
missende materie.
Voor missende
eigenlijk
materie, inderdaad. Want ik sprak dus met een van die professoren, Jerry Ostreicher. Hij zei, I always found this term very weird because the problem is not that it's missing, the problem is that it's there. Die materie. Ja, dat is natuurlijk het geval. Dus die term die geeft al heel veel aan. Het feit dat we spreken over missende materie. Terwijl het probleem is dat er inderdaad veel meer materie is dan dat we eigenlijk verwacht hadden. En die we niet kunnen zien.
Ja. Denk jij. Wou ik gaan.
Nou ja, dus je zegt, want je zegt eerst dat het in de jaren 70 eigenlijk heel nieuw werd. Mm-hmm. Heel opnieuw werd uitgevonden, die kosmologie. Maar nu zeg je ook dat het al veel langer dus dat soort ideeën bestaan over het willen closen van, mm-hmm, het universum. Dus wat is dan toch die significante verandering die zich heeft voorgedaan?
Ja, dat is een goede vraag. Er zijn een aantal elementen die je daar zou kunnen noemen. En ik denk dat het belangrijkste is inderdaad de waarnemingen die een centrale rol zijn gaan spelen. En dat komt door hele grote nieuwe programma's die opgezet werden na de Tweede Wereldoorlog. En dat waren programma's in bijvoorbeeld in de radioastronomie. Hele grote telescopen die gebouwd werden. Nieuwe telescopen bijvoorbeeld op de plek waar Hubble zat. Werden hele grote nieuwe telescopen gebouwd. En die gingen sky surveys doen. Dus die gingen de nabije universum in kaart brengen. En die dingen die kwamen eigenlijk uit in de jaren 60. Dus in de jaren 60 kwam die data beschikbaar. En het was op dat moment dat mensen eigenlijk gingen zien dat ze de parameters die je nodig hebt om te beslissen tussen wat voor model of wat voor theorie van het universum eigenlijk de ware is. En dat we dat eigenlijk zouden kunnen observeren. En dat optimisme komt pas in de jaren 60 om vanwege die nieuwe programma's en die technische ontwikkeling. En er zijn nog andere dingen aan te wijzen. Het feit bijvoorbeeld dat astronomie eigenlijk altijd heel erg los stond van de natuurkunde. Nou, astronomie werd altijd op de wiskundeafdelingen gegeven. En dat heeft te maken nog met het feit dat astronomie, dat de pure geometrische vormen, dat iets is dat bijvoorbeeld in Copernicus nog heel dicht bij de astronomie stond. Dus geometrie en astronomie stonden heel dicht bij elkaar. Omdat alle sterren bewegen zich op perfecte cirkels. En dat zijn natuurlijk hele oude ideeën. Maar dat is van oudsher dus iets geweest dat aan elkaar gekoppeld werd. En het was pas in de jaren 60 dat bijvoorbeeld dat astronomie en natuurkunde aan elkaar gelinkt gingen worden. En dat je bijvoorbeeld gedeelde afdelingen kregen waar zowel astronomie als natuurkunde onderwezen werd. En op dat moment krijg je ook nieuwe studenten. Die dus zowel getraind worden in astronomie als natuurkunde. En dat was heel belangrijk voor de ontwikkeling van kosmologie. Dat je dus mensen die zowel in de astronomie als in de natuurkunde getraind waren.
Maar is het niet zo dat ook het bijzondere juist van het werk van zowel Newton als Einstein ook juist het verklaren van bepaalde astronomische fenomenen is geweest? Mm-hmm. Dus is in die zin niet daar ook al zo'n soort koppeling tussen natuurkunde en astronomie?
Ja, astronomie... Dat is een goed punt. Voor Newton misschien minder het geval, maar inderdaad. Dus het waren astronomische observaties die Einstein's theorie bevestigden. En in die zin is er een relatie tussen. Maar het was niet, zeg maar, op een gegeven moment kreeg je een discipline. Ja, je hebt wel gelijk. Dus iets van astrofysica was altijd al wel aanwezig. Maar het feit dat we op dit soort schalen, dus kosmologische schalen, die mensen samen hebben gebracht. En inderdaad observaties een rol gingen spelen in kosmologie. Dat was pas later. En het grappige was ook dat mensen na dat Einstein's theorie bevestigd werd, wisten ze eigenlijk niet zo goed wat ze ermee moesten doen. En het was een hele lange tijd geweest, tot in de jaren 50, dat er wat ze noemen een soort low watermark period. Dus dat er eigenlijk een heel laag tij was in het doen van onderzoek over Einstein's theorie. Mensen wisten niet zo goed wat ze mee moesten doen. En de meeste mensen die aan Einstein's theorie aan het werk waren, waren wiskundigen. Het waren allemaal wiskundigen die allemaal gekke wiskundige trucjes probeerden met Einstein's theorie. En het was veel later dat mensen aan experimenten gingen denken om dat te bevestigen, om te kijken of er misschien iets anders is. Dus dat is inderdaad wat er in de jaren 50 en jaren 60 gebeurd is. En als je specifiek kijkt over het nadenken over het universum, hoe werkt de kosmos, dan is de jaren 50 gebeurde zoveel filosofische dingen nog. Er zijn mensen zo filosofisch aan het speculeren over hoe moeten we überhaupt een wetenschap van de kosmos doen. Dat spreekt niet voor zich. Zeg maar, wat zijn de fundamenten van het ontdekken van hoe het universum eruit ziet? En zoals ik zei, in de Big Bang Theory is pas sinds 1965 eigenlijk voet aan de aarde gekregen. En daarvoor had je nog een alternatieve theorie en dat heette de Steady State Theory. Dus het feit dat het universum niet begonnen is ooit, maar eigenlijk altijd al bestaan heeft. En dat was iets wat ook zeer plausibel was. Maar hoe die twee aan het debatteren waren, die twee, de steady state en de relativistische kosmologie, zoals ze dat noemen, de Big Bang Theory, dat was puur op filosofische gronden. over of je wel aannames mag maken over het universum. En er waren zelfs, het was zo'n verhit debat dat dat op de BBC kwam. Dat je twee van die mensen naast elkaar had. En BBC in 1961 was dat. Dat is natuurlijk het grootste medium wat je kan voorstellen eigenlijk rond die tijd. En daar zet je dus twee cosmologen tegen elkaar. En die gaan inderdaad hebben over wat mag je nou doen? Wat mag je nou aannemen als cosmoloog? En waar moet je van uitgaan? Moeten we Einstein's theorie als de basis nemen? Of moeten we eigenlijk opnieuw gaan nadenken over wat van principes eigenlijk fundamenteel zijn aan hoe het universum zou moeten werken. En dat was, het was heel verhit en het was dus in de jaren 60 dat observaties pas de overhand kregen daar.
Ja, mooi. En ik denk ook mooi dat die dingen nu steeds meer samenkomen. Dus we krijgen steeds meer informatie ook vanuit ons heelal. Maar dus we weten ook nog steeds een heleboel dingen niet. En daar is altijd een leuke afweging tussen, we moeten over dingen na blijven denken, maar we moeten ze ook kunnen koppelen aan wat we zien. Ik wil heel veel kort naar de column nu eerst, tussendoor. Sikko, wil je hem nog inleiden of ga je gelijk van start?
Ik begin gelijk.
Okay.
In de aflevering De Builders van de roemruchte serie Fawlty Towers krijgt de hoteleigenaar Basil Fawlty de meest belangrijke levensvraag die er bestaat in zijn gezicht geworpen door zijn medewerker Polly. De vraag, what's the point in being alive? Wat heeft het eigenlijk voor zin om in leven te zijn? Een diep filosofische vraag die wij tot op de dag van vandaag niet hebben weten te beantwoorden. Het antwoord van de altijd chagrijnige en defaitistische Fawlty is even simpel als dat het ongeïnteresseerd is. Hij zegt, we're stuck with it, I suppose. We hebben er maar even mee te dealen. Het is zo'n opmerking en passant die je gemakkelijk zou kunnen vergeten. Maar ik ben deze opmerking sinds dat ik deze prachtige serie als 16-jarige ooit binge-washte, nooit vergeten. Volgens mij zit er namelijk meer in deze opmerking dan je zou verwachten van een comedyserie van decennia geleden. Want wat is nou eigenlijk een goede vraag? Ja, natuurlijk, we hebben allemaal op school wel eens van een iets wat gezapige vijftiger met krijt op zijn jasje gehoord dat er geen slechte vragen bestaan. Maar kort gezegd ben ik daar gewoon niet mee eens. Er zijn misschien geen objectief slechte vragen. Je moet alles kunnen vragen en misschien ook alles wel willen vragen op een zeker punt. Maar niet elke vraag biedt nou de ruimte voor een fatsoenlijk antwoord. En sommige vragen suggereren dat er een antwoord zou zijn op die vraag, terwijl het nog helemaal niet zeker is. Een vraag die elk mens zich hopelijk één keer in zijn of haar leven stelt, is waar we vandaan komen. Hoe komt het nou dat we hier met zo'n bijna 8 miljard op een klomp gesteente door de ruimte gieren? Je zou er de vraag aan kunnen toevoegen, waarom? Maar daar is het op dit moment maar even niet om te doen. Het gaat gewoon om de vraag hoe, waar komen we vandaan? Ik denk dat het antwoord op die vraag heel erg vergelijkbaar is met het antwoord dat onze hoteleigenaar terugwerpt op de vraag van Polly. Misschien zitten we er wel gewoon mee opgescheept. En is dat ook het einde van de discussie? Het is nu helemaal zo, punt uit, klaar. Geen verdere betekenis, geen scheppingsverhaal, geen oersoep, geen harde knal aan het einde. Dit is het. Maar dat is geen verhaal waar de meesten van ons genoegen mee zullen nemen. Alleen al het feit dat er duizenden religies op aarde zijn met elk een eigen verhaal over hoe onze aarde en het leven zijn ontstaan, getuigen van een drang die wij mensen hebben om hier een aantrekkelijk verhaal van te maken. Ook de wetenschap, die zogenaamd vrij zou zijn van dit soort sprookjes, probeert met man en macht een verhaal te verzinnen over hoe wij hier gekomen zijn. Opvallend aan al die verhalen is dat er altijd een begin en een eind is. Of het nu gaat om een scheppingsverhaal, een apocalypse, sorry, of de Big Bang en de Big Crunch, er is altijd een begin en een eind. In de ultieme millennial film, The Matrix, waarin geloof en wetenschap ogenschijnlijk vloeiend in elkaar overgaan, wordt deze gedachte bij monden van Agent Smith als volgt verwoord. Everything that has a beginning has an end. Je ziet wel dat het programma van Smith in de kern een menselijke uitvinding is. Hij belichaamt het denken van de mens in optima forma. Je zou uit deze uitspraak namelijk de vraag kunnen destilleren, waar zat dat begin dan? En hoe ziet het einde er dan uit? Maar is het nou wel een goede vraag? En klopt die uitspraak wel? De aanname is namelijk dat er een begin is en dus ook een einde. Maar dit gaat voorbij aan een reeks van andere mogelijkheden. Mogelijkheid 1. Er is geen begin en er is geen eind. Mogelijkheid 2. Er is een begin, maar geen eind. Mogelijkheid 3. Er is geen begin, maar wel een eind. Mogelijkheid 4. Er is een begin en er is een eind. De meeste van ons lijken te leven volgens optie 4. Er is een begin en er is een eind. Maar ik zie eigenlijk geen enkele objectieve reden om te denken dat dit waar is. Sterker nog, ik was niet bij het begin. En overigens verwacht ik ook niet bij het einde te zijn. En er is ook weinig concreets over te zeggen. Natuurlijk begrijp ik dat je graag een schepper wilt hebben, maar waar ligt het nou werkelijk voor de hand dat deze er ook moet zijn? De mens is een grappige diersoort, die als geen ander in staat is om logica en causaliteit te vatten. Maar misschien zijn we wel gevangen in die logica, die ons een plek heeft verworven die we nu hebben. De gevolgtrekking van A naar B, het vaststellen van een causaal verband, hebben ons tot grote hoogte doen stijgen, maar op dit punt zou je er wel een klein beetje beklemmend kunnen zijn. Want kunnen dingen niet gewoon zijn? Kan het niet gewoon zijn dat het universum er altijd al is en dat er geen voor en na zijn? En als je alleen een hamer hebt, dan lijkt elk probleem op een spijker, maar ik denk dat dit toch echt een ander probleem is. Heeft het leven zin? Waarom zijn wij op aarde? Waar komt de aarde vandaan? Mijn vermoeden is dat het antwoord op deze vragen net zo informatief is als de vraag zelf. We're stuck with it, I suppose.
Nou, supermooi. Dankjewel. Eerste reacties?
Oh ja, ik heb heel veel reacties, maar heel gaaf. Ja, het is,
ik ben een steady stater blijkbaar.
Ja, inderdaad. Dat is inderdaad waar ik aan moest denken. Dat is, maar ja, fascinerend. Dat is ook precies wat ik net over heb. Dat wat er in de jaren 50 eigenlijk al mensen over hadden. Ja. Dat ze, die precies zeiden van, ja, maar waarom zouden we moeten aannemen dat er een begin is? En sterker nog, ze waren ervan overtuigd dat het een heel erg onfysische hypothese was om een begin te hebben. Want wat was het probleem? Je kunt eigenlijk per definitie niks zeggen over het begin. Dat is dus het probleem aan de oerknaltheorie, wat veel mensen niet beseffen. Maar je kunt eigenlijk pas iets zeggen over net na het begin. Nee, ja. Want het begin zelf op T is nul. Dus op tijdstip nul. Ja, nou, daar kun je per definitie fysisch niks over zeggen. En het is pas vanaf daarna dat wij de ontwikkeling van het universum kunnen verklaren. En wat zij zeiden is van ja, maar dat is zo'n onfysische hypothese. Het feit dat je een begin hebt waar je dus per definitie niks over kan zeggen. Hè? Want je kunt niks zeggen over waarom dat er was of hoe dat dan gebeurd is.
En er was niemand bij. En
er was inderdaad niemand bij.
Die moesten namelijk nog komen.
Ja. Dus dat is, dat is fascinerend. Dat idee dat het...
Maar is het nog steeds een theorie die nog wel aangehangen wordt door mensen? Of zit ik totaal in de geschiedenis?
Is het toch echt alleen optie 4?
Dat optie 4 is dus niet duidelijk. Of we ook nog een einde gaan hebben.
Ja.
Dat is inderdaad nog niet duidelijk. Of wat jij noemde de Big Crunch. Of dat gaat gebeuren. Of er genoeg massa is dus om het universum weer in elkaar te trekken.
Ja.
Of dat we misschien precies op een rand leven. Waar we eigenlijk in een evenwicht zitten. Wat ik zei, dat die uitdijing precies gelijk staat aan de inkrimping. Of de zwaartekracht. En daardoor is het van... door blijft uitdijen, ratelen eigenlijk.
Moddert mij een beetje
modderen,
aan.
Een beetje doormodderen inderdaad. Maar over mensen die dus niet geloven in de oerknal, dat is echt best wel controversieel. En dat was vrij snel al, denk ik, 1975 was dat al wel een beetje not done. Dat je nog geloofde in het feit dat er geen oorsprong was.
Dus dan ben je eigenlijk een soort van klimaat ontkenner.
Ja, ontkenner, inderdaad.
Gewoon een beetje baguette van deze tafel.
Maar aan de andere kant, ik denk dat dit hele belangrijke vragen zijn om je wel te stellen als natuurkundige ook. Want als je kijkt naar de hoofdmoot van mensen die donkere materie onderzoek doen bijvoorbeeld. En er is een hele grote stroming van mensen die in één ding geloven. Namelijk dat donkere materie een deeltje is die we nog niet gevonden hebben. En daar heb je het vorige keer denk ik over gesproken in de uitzending met Patrick.
Ja.
Maar er zijn ook mensen die andere ideeën hebben. En dat zijn eigenlijk altijd een beetje de lone wolves. Er zijn niet zoveel mensen die dat aan het doen zijn. En die mensen die klagen ook altijd over het feit dat ze geen funding krijgen. Die zijn heel gefrustreerd. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een andere interessante dimensie eraan. Maar laat ik het zo zeggen, ik denk dat het heel erg gezond kan zijn om dit soort alternatieven serieus te nemen. En te kijken waar ons dat leidt. En wat heel erg interessant is aan bijvoorbeeld dat steady state theory. Iedereen denkt dan van ja, weet je, dat was gewoon dom. Dat was gewoon een dom idee. Ja, dat klopt gewoon niet. Dat is gewoon niet waar. We hebben gewoon een oerknal. Dat zien we nu aan heel veel dingen. En één belangrijk bewijs is de kosmische achtergrondstraling. En dat is dus het moment geweest dat het universum dus doorzichtig werd. Waardoor we zien dat er eigenlijk zo'n moment is geweest dat het universum...
Dat zijn die ovale plaatjes met heel veel blauw.
Ja, blauw en geel.
Ja, dat is
groot, inderdaad. Ja. maar een ander argument was, wat in de jaren 60 opkwam, is bijvoorbeeld als je kijkt naar, als je verder en verder en verder in het universum kijkt, dan kijk je terug in de tijd. Ja, want hoe verder je teruggaat, dat is een bekend fenomeen.
Omdat het licht er een tijd over doet om ons te bereiken.
Het licht doet er heel lang over om ons te bereiken. Dus hoe verder we kijken, hoe ouder die objecten zijn. Mensen konden dus vanwege de nieuwe technologie konden ze verder kijken. En wat dus heel belangrijk was voor die steady state mensen, is dat in in het verleden moet het universum er precies hetzelfde uit hebben gezien. En wat ze vonden, en dat was met behulp van radioastronomie, is dat de, omdat ze daar veel verder mee konden kijken, is dat de dichtheid, dus de hoeveelheid per oppervlakte van bepaalde sterren die ze zagen, dat die afnam. Hoe verder we terug in de tijd keken. Dus wat je zag is dat er dus eigenlijk een ontwikkeling was in de hoeveelheid van een bepaald soort ster. Dus dat een signaal was dat er inderdaad een bepaalde ontwikkeling gaande was. Dat het vroeger het universum er anders uitzag dan dat het vandaag eruit ziet.
Ja.
En dat waren argumenten tegen. Maar wat bijvoorbeeld heel belangrijk was, en mensen beseffen dat niet, is dat de manier hoe wij over na zijn gaan denken over de elementen, de vorming van elementen in sterren. Ja, dus bijvoorbeeld dat iedereen altijd heeft goud, dat is altijd ontstaan in die supernova's. Hè? Daar komt het goud en de elementen in onze ringen. Heb jij een mooie ring?
Ja.
Is die goud?
Ja, van mijn oma.
Oké. Okay. dat was allemaal sterrenstof.
Hè? Okay.
Maar dat we daarover na gingen denken, over hoe elementen gevormd werden in sterren, dat komt door de mensen die in steady state theorie geloofden. Want waarom was dat voor hun belangrijk? Omdat als je een constante dichtheid wil houden, of een universum dat wel uitdijt, want dat was voor hun wel belangrijk. Er moet eigenlijk op een bepaalde manier materie gecreëerd worden. En daarom was het vrij controversieel, hun idee. Er moest out of the blue materie ontstaan.
Ja.
En
nu heb je het gewoon donkere materie.
Ja, precies. En dat,
dat is makkelijk.
Ja, dat is dus heel, dat is fascinerend natuurlijk. Dat een heel erg controversiële hypothese was. En nu bestaat er zoiets als donkere materie. En iedereen gelooft eigenlijk dat er is. Alleen hebben we het 40 jaar nog niet gevonden.
Ja. Ja, want ik was nog wel benieuwd. Waarom zijn we er zo op gebrand dat dat een deeltje moet zijn inderdaad? Want dat vind ik ook altijd nog wel een interessante. Misschien is het helemaal geen deeltje. En toch is dat een vrij common.
Er is logisch gezien niks dat afdenkt dat het een deeltje moet zijn.
Oké.
Okay. Er zijn bepaalde hints die we hebben, waardoor wij denken inderdaad dat een deeltje de beste verklaring is. En dan in mijn zeg maar, geschiedkundige verhaal skippen we 10 jaar verder. Want dat was in het begin van de jaren 80. Dat eigenlijk de deeltjesfysici hebben dat hele probleem gekaapt. Die zei van, hey, daar kunnen wij wel mee.
Deeltjes, dat doen wij.
Ja, dat doen wij inderdaad. En toen kreeg je zelfs het hele discipline van wat ze noemen nu astroparticle physics. Dat is iets, dat kun je googlen, dat bestaat. Er zijn instituten die die dat doen. En dat ontstond in de jaren 80. Eigenlijk een combinatie van astronomie en deeltjesfysica. En die gingen dit probleem eigenlijk centraal. Het stond centraal voor hun. Van, hoe kunnen we dat oplossen? En wat bleek, is dat als je het aanneemt dat het een deeltje is, je eigenlijk ook nog andere dingen kon verklaren. Mm. Namelijk, specifiek, en dat is heel belangrijk voor als je mensen hoort over waarom het een deeltje is, dat de structuur, dus de klonterigheid van het universum, hè, dat als we uit en uit en uit zoomen, dan is het universum niet helemaal egaal, maar er zitten overal klontjes materie. Die kunnen we eigenlijk alleen verklaren, of die kunnen we verklaren in heel groot detail, als we aannemen dat het een klein deeltje is. Dat die deeltjes ervoor zorgt dat we die specifieke verdeling hebben van die klonterigheid. Maar het is interessant wat je zegt. Want dus op die tijd is er een enorme infrastructuur ontstaan om het vinden van een deeltje. He, bijvoorbeeld dat er een enorm vat xenon ergens onder de grond staat in Gran Sasso. Waar meer dan een ton van xenon. Ik weet niet, maar volgens mij is het meer dan 50% van de hoeveelheid xenon die überhaupt op aarde is. Maar dat schud ik een beetje uit mijn mouw hoor. Maar het is in ieder geval heel veel xenon. En daar zijn ze dus aan het wachten. Er zitten gewoon mensen in een kring zo om zo'n vat xenon heen. Nee, dat is niet waar. Maar,
zou Patrick leuk vinden. Ja.
Hoe zie je dat eigenlijk? Ik denk, het is donker.
Nee, maar er zijn heel veel experimenten die gebouwd zijn. En dat xenon specifiek is dat dat deeltje zou dan misschien tegen een nucleus van zo'n xenon aan kunnen botsen. Dat zien we dan op bepaalde manieren. Maar er zijn andere manieren. Hè. We kijken bijvoorbeeld naar het midden van het melkwegstelsel met grote telescopen. Omdat daar is meer zwaartekracht. Er zou meer donkere materie moeten zitten. En als donkere materie zeg maar, met materie toch een interactie zou hebben, dan gebeurt daar waarschijnlijk meer dan in andere plekken. Dus we kijken of we daar iets kunnen zien. Of we misschien verschillende signalen kunnen zien dat een hint geeft van het bestaan van donkere materie. En er zijn zoveel experimenten. En in CERN, hè, als je de statuten er recentelijk in ieder geval op naleest, dan is donkere materie een heel groot deel van waar ze op zoek naar zijn.
Ja.
Maar ja, waarom? Waar komt dat nou precies vandaan? Waarom zou het een deeltje moeten zijn en niet iets anders?
Ja, precies. En daarom vroeg ik het ook een beetje. En ook in relatie met Sikkos en Kom. Dat hele causale verband dat we nu hebben bedacht. Dat we die massa nodig hebben. Maar zitten we misschien niet gewoon... Zijn we niet toch een beetje te... is het toch niet een beetje narrow-minded zijn we geworden? Zitten we niet vast in die causaliteit van... We hebben het nodig dat het een deeltje is, dus is het dat?
Ja. Nou, ik denk... En dan moet je een beetje voorzichtig zijn...
Ja, dat ze komen normaal hoor.
Ja, ze komen eraan, hè. Ja, ik denk dat er hele goede redenen zijn om te geloven dat het een deeltje is. En zo werkt wetenschap. Ik bedoel, en het interessante is dat er inderdaad geen... Er is geen logisch... je kunt het niet afleiden. Ja, je kunt niet zeggen, oké, X is waar, Y is waar. Nou, dan leiden we daaruit af dat de donkere materie een deeltje moet zijn. Ja. Ja, er zijn andere manieren om dat te verklaren. En wat hier op het spel staat, is eigenlijk... Wat vind je belangrijk? Wat vind je belangrijk om te verklaren? Wat zijn de dingen die een grote rol spelen op dit moment in de natuurkunde? En het verklaren van bijvoorbeeld zoiets als de structuur van het universum... Dat zijn dingen waar mensen heel zwaar aan wegen. Maar... Er zijn hele andere manieren om dit inderdaad te kunnen verklaren. En in die zin zou je kunnen zeggen... zijn we niet te veel man op één boot heel ver diep de oceaan aan het varen? En moeten we niet even iemand op land hebben die even zijn instrumenten gebruikt... om even goed te kijken waar dat boot misschien heen zou moeten varen... in plaats van gelijken? Nou ja, dat is... Ik denk dat er wat voor te zeggen zijn. En er zijn mensen bezig met alternatieve theorieën. En ik weet niet of je daarover gehad hebt ook vorige keer.
Nee, niet. Okay. Nee.
Er zijn duidelijk hele alternatieve theorieën. En ik mijn promotieonderzoek, ik word begeleid door één deeltjesfysicus. Een collega van Patrick ook, die gelooft dat donkere materie een deeltje is. En mijn andere begeleider is Erik Verlinde. En hij werkt aan de alternatieve theorie van zwaartekracht. En hij gelooft dat we eigenlijk dat donkere materie niet bestaat.
Nee.
En dat donkere materie eigenlijk niet iets een nieuw deeltje is, maar dat wij eigenlijk onze zwaartekrachtwetten niet goed begrijpen. En dat de zwaartekracht anders in elkaar zit, waardoor wij eigenlijk dus apparent dark matter zien. Hè? Die massa die we zien, die is alleen maar, die schijnt er zijn, maar die is niet echt.
Ja, hij is van de informatietheorie, toch? Over zwaartekracht? Of?
Dat is een deel wat eronder zit. Okay. Maar hoe zwaartekracht als een entropische kracht werkt. En dat heeft te maken inderdaad met informatie. Maar wat belangrijk is voor hem is dat we inderdaad... Bijvoorbeeld zoiets als die vlakke rotatiekrommen. Die snelheid zo hoog blijft van die ronddraaiende melkwegstelsels. Hij zegt, nou ja, dat komt omdat de wet van Newton helemaal niet opgaat. Die wet van Newton die werkt heel anders. En daardoor werkt die zwaartekracht daar op een andere manier. En daardoor hebben we die gekke snelheden die we daar zien. En dat noemen ze in meer algemeen mensen die werken aan Modified Newtonian Dynamics, MOND. En dat is een fascinerende groep mensen. Die heeft het algemeen helemaal niet serieus wordt genomen door mensen die donkere materie is een deeltje zien. Ja, en dat is echt fascinerend. En ik was vorige week op een conferentie waar veel van die mensen waren die aan MOND werken. En dat een, het hoofd, zeg maar, degene die dat bedacht heeft. In 1983, dat is een vrij oude man al, die daar gezeten heeft. Mordecai Milgram heet hij. En ja, die mensen zijn soms best wel een beetje gefrustreerd. Want die worden niet serieus genomen. En ja. Die denken van, ja, maar kijk dan hoe goed we dit kunnen verklaren met de andere zwaartekrachtswet. En al die, zeg maar, die soort van grote stroom van mensen die donkere materie als deeltjes onderzoeken. Dus zeg maar, ja, jongens, het is allemaal leuk en aardig, maar jullie kunnen kosmologisch niks verklaren. Jullie kunnen dit niet verklaren. En het is wel goed met jullie. Ga maar gewoon je ding doen. En wij zijn hiermee bezig en wij gaan toch dat deeltje vinden. Dus er is zoveel spanning in dat veld. En mensen die elkaar niet serieus nemen. En die eigenlijk, als je met die mensen praat, dan lijkt donkere materie totaal iets anders te zijn. Iets anders voor hun te betekenen. En voor Erik Verlinde bijvoorbeeld is het een manier ook om string theory, dus een theorie over de meest fundamentele theorie over hoe de wereld op de kleinste schaal zou werken, te koppelen aan dingen die we om ons heen zien. Want dat is een van de problemen van wat ze zeggen van de string theory, dat het empirisch nog niet echt koppeling heeft. Dus voor hem zijn die dingen heel belangrijk. Dat we een soort van fundamentele natuurkunde, theoretische natuurkunde koppelen aan wat we zien. Maar ja, dan werken dingen niet helemaal uit. En dan voor die deeltjesvisie zeggen van ja, maar kom op jongens. En dan hebben ze enorme hoeveelheid instrumenten. Zegt van ja, het is gewoon een deeltje, want dan kunnen we dit en dit en dit zo goed mee verklaren. Dus ja, er is eigenlijk, mensen spreken zo erg langs elkaar heen op dat moment. En ja, het is fascinerend.
Het lijkt wel politiek, hè?
Ja, inderdaad.
Ongelooflijk. Ja, ja, ja. Ik schrijf veel over wetenschap en over wetenschapsbeleid. En een van de dingen die mij blijft fascineren is ook hoe ongelooflijk makkelijk natuurkundigen, astronomen en andere beetje beta's geld kunnen loskloppen bij overheden om dus gewoon 10.000, er zijn maar 10 van die satelliettelescopen achter elkaar ergens te bouwen en dan dingen te gaan meten die fucking ver weg zijn. En dat gaat allemaal met vrij veel gemak. Ja. En dat laatste weer 30 miljoen voor een van een square kilometer array die niet eens in Nederland komt, die staat ergens op het zuidelijke halfrond. Ja. Nou, dus prima, hier hebben we weer 30 miljoen. En als je een alfa-wetenschapper, gewoon een filosoof, die eigenlijk bijna dezelfde vraag stelt, als die geld wil hebben, nou dan kan die met de pet rond, maar dat krijgt hij dus niet. Wat doen die beta's nou zo goed?
Ja, het is inderdaad fascinerend. Ik weet niet of het ook iets romantisch is over het kennen van het universum. Maar het is ook iets onvoorspelbaars. Want als je natuurkundige vraagt, dan denk je van ja, maar jongens, kijk, CERN heeft internet uitgevonden. Dus daar moeten we gewoon heel erg blij mee zijn.
Ja,
daar
kunnen nog jaren op teren.
Ja, daar kunnen nog jaren op teren.
Ze leveren concrete dingen af of zo.
Niet, internet. Ja, het is heel moeilijk om dat aan te wijzen. En ik denk dat je kunt inderdaad als geesteswetenschapper heel sceptisch daarop zijn. En ook gefrustreerd zijn. Waarom krijgen die nou zoveel geld? En dat ben ik soms ook, want ik ben een deels geesteswetenschapper. Ja, maar ik vermom me een beetje als natuurkundige.
Ja,
en dat
heel slim.
ik denk dat... Ik vind dat moeilijk te verklaren waarom dat zo het geval zou zijn. Ja. Waarom krijgen die zo heel veel geld? Dus niet zo lang geleden was er best wel een boos artikel van een theoretisch natuurkundige. Een Duitse dame genaamd Sabine Hossenfelder. Mm-hmm. Die had in de New York Times stond een stuk over dat zij het zo bizar vond dat CERN nou weer zoveel geld krijgt over het investeren van... Van de nieuwe deeltjesversneller. Ja, zij zegt van ja, dat is onzin. Dat is een beetje haar idee erachter. Van ja, gaan we weer daarin investeren. En we weten helemaal niet wat er nog moet komen. We hebben helemaal geen theorie waar we achteraan zitten. Dat er moet zijn. En heel veel deeltjes natuurkunde zijn echt op een staart getrapt daar. Dus echt, die worden... Want zij was er vorige week op die conferentie die ik net zei. En ze, in de pauze soort van werd zij aangevallen. Ja, werd zij omsingeld door deeltjesfysici. Die tegen haar zeggen, hoe kun je dat nou maken? Hoe kun je dat nou zeggen over dat wij eigenlijk geen idee hebben wat we aan het doen zijn. Maar we weten heel goed wat we aan het doen zijn. En je geeft zo'n verkeerd beeld van hoe deeltjes natuurkunde werkt op dit moment. En er is iets aan de hand nu op dit moment.
Ja, nou, grappig dat jij dit zegt, want ik heb een anderhalf jaar geleden dus de bouwer van de Large Hadron Collider heb ik geïnterviewd.
In CERN, ja.
Die heeft die 27 kilometer lange tunnel neergezet. En mm-hmm. ze proberen nu hem een beetje te kapen om een rechte tunnel te maken. Want dat vindt hij dan spannender tegenwoordig. Die moet dan in Japan komen, maar heel veel mensen willen dan weer een hele grote ronde tunnel. Hij moet 100 kilometer, moet die in omtrek zijn. En die zei ook tegen mij op de vraag die ik hem stel van joh, wat wil je dan eigenlijk weten? Toen zei hij, we hebben gewoon geen idee. Ja, we hebben helemaal geen vraag. Ja. En ook is het zo, we kunnen nog zo'n ding maken. Misschien moet hij 10 keer zo groot, misschien moet hij 2 keer zo groot, misschien moet hij 100 keer zo groot. We hebben eigenlijk ook geen idee.
Maar ik denk dat het heel makkelijk is om sceptisch hierop te zijn. Hè? Om dat soort, inderdaad, een donkere materie. Ja, wat is daar nou van onzin? We hebben het al 40 jaar niet gevonden. En volgens mij weten mensen gewoon helemaal niet wat ze aan het zoeken zijn. Wat een gekke theorie is dat. En dit geeft weer, en dat vind ik heel interessant. Dit geeft eigenlijk weer dat ook op dit moment de autoriteit van wetenschap is iets wat heel erg op het spel staat. En dat heeft met heel veel dingen te maken. En misschien ook wel met wat er in Amerika gebeurt over alternative facts. En wat daarover gepraat wordt. Maar hoe zorg je nou voor dat zo'n natuurkundige, die toch eigenlijk heel veel autoriteit heeft, hè? Zo'n deeltjesfysicus, hoe kunnen we je nou gaan vertrouwen? Waarom zouden wij gewoon moeten zeggen van nou, het is gewoon echt een heel goed idee om een nieuwe tunnel te gaan bouwen. Om een grote versneller, een grote deeltjesversneller te gaan bouwen, omdat ze op zoek zijn naar wat ze noemen beyond the standard model particle physics. Ze zijn dat ze voorbij wat we nu new physics, zoals ze het noemen ook wel. Ze zijn op zoek naar new physics. En dat moet ergens gebeuren. En hoe moeten wij nou die mensen gaan vertrouwen? Ik denk dat het heel belangrijk is dat we die mensen vertrouwen. Ja. Aan de andere kant misschien soms vraagtekens stellen of ze bewust maken van die kant van donkere materie onderzoeken. Hè? Laten we eens kijken wat we. En mensen beginnen daar bewuster van te worden.
Okay.
En mijn deeltjesfysicus begeleider, die heeft laatst een artikel gepubliceerd. Dat heet A New Era in the Quest for Dark Matter. Okay. En dat kwam in Nature ook. En waarin hij inderdaad beargumenteert dat we moeten eigenlijk, wat hij noemt, no stone left unturned. We moeten eigenlijk alles maar eens opengooien en kijken hoe we dit aan moeten pakken.
En ook misschien met z'n allen. Ik denk dat dus niet per se de filosofen tegen de natuurkundigen, maar met elkaar. Dus wat dat betreft ben jij misschien een heel goed voorbeeld. Die interdisciplinariteit, denk ik, heeft ons in de jaren 70 in ieder geval heel veel gebracht. Ja. En kan ons, denk ik, weer heel veel brengen. Als we daar met z'n allen een beetje voor openstaan.
Inderdaad, daar ben ik heel erg over te spreken als dat zou gebeuren, inderdaad.
Nou, top. De uur gaat veel te snel. We moeten, denk ik, nog een uitzending maken over donkere materie. Want het kan allemaal niet, in dat uur. Ik moet helaas afsluiten. We hebben het dus vandaag gehad over de geschiedenis en de filosofie van donkere materie. En aan tafel zat Jaco de Zwart. Dank voor je aanwezigheid en heel erg veel succes met je onderzoek verder nog.
Dankjewel.
Onze columnist was Sikko de Knecht. Hartelijk bedankt voor je mooie column en alle vragen die dit heeft opgeroepen. De techniek was vandaag in de handen van Josta en mijn co-host was Pauke Kok. Later vanmiddag kunnen jullie de hele uitzending terugluisteren via onze website www.radioswammerdam.nl of via onze podcast op iTunes, Soundcloud of waar je het liefst je podcast luistert. Like ons op Facebook en volg ons op Twitter. En wil je reageren op de uitzending, vinden we dat heel leuk. Stuur een mailtje naar redactie@radioswammerdam.nl. Mijn naam is Geertje Thijsma. U luistert naar Radio Swammerdam. En we wensen voor nu een hele fijne en zonnige zondag.